Maar het is goed om bij het avondmaal ook stil te staan in het woord. En ik wilde dat doen aan de hand van Efeze 2. Wat Pet al zei, de liedjes kwamen naar boven donderdag. En sluiten wat mij betreft ook mooi aan bij het woord van vandaag. Want Efeze 2 draagt de titel Alles is genade. We zullen samen lezen. Er staat: ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonde waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld. Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden. In de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren, door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet, in Jezus Christus, opdat in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is een gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Zullen we het eerst opdragen. Vader, als we zo vanmorgen uw woord openen, dan vragen we eerbiedig, Heer, dat u ons dit wil bekendmaken. Heer, dat u het wilt verankeren in ons leven. Heer, dat het alles mag dienen, Heer, tot eer en glorie van uw naam. Dat we zo deze ochtend zo van u mogen leren, Heer. Doorzoek onze harten. Heer, werp zo het licht van uw geest op ons leven, Heer. Heer, dat we mogen weten met wie we te maken hebben, Heer. De God en de Schepper van hemel en aarde. En zo dragen we deze dienst op in Jezus' naam. Amen. Wanneer Paulus zijn brieven schrijft aan de gemeenten, aan de diverse gemeenten, zoals in Efeze, dan mogen we ons realiseren dat hij zijn broeders en zusters in zijn afwezigheid, en daarom per brief, wil leren. Dat hij ze wil informeren, dat hij ze wil vermanen, soms beleren, maar dat altijd om hun op te bouwen in hun bediening, in hun gemeente zijn. En altijd wijzend op die eenheid die hij met hun deelt. En dat is die ene gemeenschappelijke deler, Jezus Christus. En hij gaat als het ware per brief naast zijn broeders en zusters zitten en loopt zo met hun de zaken door die er in de plaatselijke gemeente gebeuren, of gebeurd zijn, of nog steeds gebeuren. En dat wel of niet naar het woord of naar het geheimenis van het evangelie zoals hem, Paulus, is gegeven en zoals hij dat heeft doorgegeven aan de gemeente, aan zijn broeders en zusters. En iedere gemeente die Paulus heeft gesticht tijdens zijn zendingsreizen, daar zijn er altijd wel dingen aan de hand. En dingen die nog steeds gebeuren. Dingen die opnieuw aandacht nodig hebben. Dingen waarin men verder mag groeien. En Paulus wil hun daarin blijven stimuleren en blijven motiveren. Want mensen blijven tenslotte gewoon mensen. En in dit gedeelte in de brief aan de gemeente in Efeze, daar wil Paulus zijn broeders en zusters wijzen op de genade die hem en die hun allen is gegeven door God. En ik lees dat als het ware als volgt. Hij vraagt hun als het ware, wie was je eigenlijk? Wie was je? Wie was je vroeger? En hij geeft dan zo in dat eerste gedeelte, geeft hij hun, de mensen in Efeze, een opsomming van wie zij waren en wat er gebeurd was. Ik weet niet of dit klopt. Hij zegt, ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonden waarin... Ik haal deze even weg, want anders wordt het verwarrend. Dus hij vraagt eigenlijk, wie was je? En hij schreef, ook u heeft hij met hem, met Christus, levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonden waarin u voorheen gewandeld hebt. Overeenkomstig de leefwijze van deze wereld. Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Onder wie ook wij allen voorheen verkeerden. In de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des toorns. Evenals de anderen. Paulus brengt zijn broeders en zusters in herinnering. Dat ze vroeger gewoon dood waren in hun zondige staat. De zondige staat waarin ze vroeger verkeerden. Maar hij geeft ook de verklaring waarom zij en hij zelf en wij allen hier ook in een leven wandelden waarin overtreding en zonde de leiding hadden. De oude mens namelijk leefde naar de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Oftewel Satan, de leugenaar van de beginnen. Satans geest van ongehoorzaamheid, van begeerte naar het vleeselijke, dat was werkzaam in de oude mens, die wij allen waren. En dat verplichtte hen, jou, mij, vroeger, om de wil van Satan en zijn gedachten te volgen. Daarom wordt de oude van nature vleeselijke mens hier ook wel de kinderen des toorns genoemd. Gods toorn ligt op een ieder vanwege de zonde. En deze zal eens ooit worden omgezet in Gods oordeel. Tenzij, en dan volgen er twee woorden die het verschil maken. En ik zou zeggen, onderstreep dat in je Bijbel. Twee woorden, maar God. Was het alleen maar het woordje maar, dan had het misschien minder waarde, las je er zo overheen. Maar het feit dat hier staat, maar God, gekoppeld aan elkaar, dat vormt samen de kern van dit gedeelte wat Paulus schrijft. Van dit hoofdstuk, van de titel van dit hoofdstuk, misschien wel, of eigenlijk, van heel het evangelie dat door Paulus hier in herinnering wordt gebracht aan zijn broeders en zusters in Efeze. Hij, de God die de hemel en aarde schiep, veranderde alles toen hij zijn genadige natuur voorrang gaf boven zijn eveneens heilige en rechtvaardige natuur. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. We zongen door uw genade, Vader. Uit genade bent u zalig geworden. Het initiatief van de genade lag bij de schepper zelf. om redding en uitkomst te bieden aan een verloren wereld en met haar de verloren mens. Hij is de gever van genade. In het Engels is er een mooie verdieping gemaakt in het woord genade. Die Gods genade nog rijker, nog dieper, maar misschien tegelijkertijd nog onbegrijpelijker maakt. En ik heb het hier eens op een rijtje gezet. De eerste is weliswaar tegenhanger. De eerste is gerechtigheid, justice, to get what you deserve. Gerechtigheid is als je krijgt wat je verdient. Mercy in het Engels en grace, dat zijn twee woorden die wij allebei kennen als genade. Maar hier gaat het toch ook wat dieper. Mercy is to not get what you deserve. Of als datgene wat je wel verdient, dat je dat gelukkig niet krijgt. Maar grace is to get what you don't deserve. Je hebt het niet verdiend, het is niet aan jou, en toch krijg je het. En dit onderscheid, mercy en grace, dat kennen wij in ons woord genade niet. Maar in het Engels geeft het inderdaad veel meer die rijkdom van dat woord genade weer. En de meeste mensen die hechten heel veel waarde aan gerechtigheid en die vinden het ook heel normaal dat je krijgt wat je verdient. In positieve of in negatieve zin. En het kan zelfs een streven op zich worden dat wat je zelf of een ander is aangedaan of ontzegd, dat dit ten koste van alles moet worden rechtgezet of worden vereffend. En als daar dan sprake van is, dan is uiteindelijk het gebaar van genadig zijn uiteindelijk ook iets heel moois, maar tegelijkertijd ook iets beperkts. Want het aspect van menselijke genade geven, dat is toch iets van een blijven herinneren. Vergeven, zeggen ze, maar niet vergeten. Je verdient het eigenlijk wel, maar ik laat het erbij deze keer. Menselijke genade is mooi, maar zolang als dat het uitgangspunt is, dan blijft het zijn beperking houden. Want eens zou het toch weer eens nodig kunnen zijn om erop terug te komen. En dan krijg je alsnog wat je verdiende. En men zegt wel eens dat vaak wordt vergeten waar de vredespijp ligt, maar dat de plek waar de strijdbijl is begraven, dat men die nog steeds precies weet te vinden. Dat is menselijke genade. Maar goddelijke genade, te krijgen waar je geen recht op hebt, wat je niet hebt verdiend, dat is de genade die levensveranderend is. En die genade is alleen bij God verkrijgbaar in Christus Jezus. Onverdiend, volledig voorbijgaand aan wat je eigenlijk verdiende, gaf God jou en mij het kostbaarste wat hij had om ons te maken tot een nieuwe schepping in zijn Zoon Jezus Christus. En in hem is alles vergeven en vergeten. Pet haalde dat ook aan. Onze zonden zijn in Christus weg. God heeft ons voor zich staan omdat wij in Christus zijn. Ons vorige leven telt niet meer. En dan hadden we dan de eerste vraag, wie was je? Dan zijn we nu aangekomen bij de vraag, wie ben je nu? Paulus geeft in dit gedeelte zijn broeders en zusters heel duidelijk aan. Je was toen zo. Je stond onder de wil van de macht, van de aanvoerder van de macht in de lucht, van Satan. Je was daar slaaf van. Maar God, zegt hij. En dan zegt hij, wie ben je nu? En dit zijn we nu. Hij heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. We zijn tot een nieuwe schepping gemaakt in Jezus Christus. Niet alleen opgewekt in een nieuw leven, maar we hebben in Christus ook gelijk een nieuwe woonplaats gekregen. We behoren toe aan een nieuw koninkrijk. En we zijn onderdaan geworden van een nieuwe heerser, van een nieuwe koning. Niet meer onderdaan van de duivel, in onze oude, natuurlijke, vleeselijke mens, maar dienaar, onderdaan, deel van het koninkrijk van Jezus Christus, onze nieuwe koning. Ja, het klopt wel dat in dat nieuwe koninkrijk de wil van Jezus heerst, maar nu mogen we deze in vrijheid en in dankbaarheid, zonder enige moeite, daaraan voldoen. De Heer Jezus zegt ook, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Wij zouden geen moeite moeten hebben om in dankbaarheid nu de wil van Christus te volgen. Als we kijken naar Adam en Eva, die waren geschapen met een vrije wil. God gaf hen alles, maar hij gaf hen ook de opdracht, je mag alles doen behalve dit, dat is eten van de boom van kennis en goed en kwaad. Hij gaf hen de beschikking over een vrije wil om te kiezen voor wat de wil van God was. Adam en Eva hadden een vrije wil, die hadden zij ontvangen van God bij hun creatie. Maar die leverden ze in toen ze ervoor kozen, uit vrije wil, om Satan te gehoorzamen. Daar bij die boom van kennis en goed en kwaad, daar verloren zij hun directe toegang tot Gods heiligheid en tot de bron van eeuwig leven. En daar verloren zij ook hun vermogen om de wil van Gods vijand, de duivel, te weerstaan. Het is belangrijk. God ontzegde hun de toegang tot het paradijs. Maar het belangrijkste was natuurlijk dat zij de vrijheid die ze hadden gekregen in God, de relatie, de vrijheid in de relatie die zij met hem mochten hebben door iedere dag met hem te wandelen, die verloren zij ook. En zij moesten, ze werden de wereld ingestuurd en zij werden ook onderhevig aan de wil van de duivel. En alhoewel de mens nu nog steeds denkt te beschikken over een vrije wil, omdat men het zich denkt te kunnen permitteren, zich te kunnen afkeren van God en zijn Zoon Jezus Christus, heeft men het gewoon niet door dat er zonder Christus en zijn verzoeningswerk aan het kruis simpelweg geen vrije wil is om de zonde en de wil van de Satan te weerstaan. Wie niet in Christus opnieuw is geboren, is nog steeds slaaf van Satan en dient zijn wil te voldoen, zoals ook Adam en Eva hiertoe verplicht waren. Dit is wat wij allemaal hebben overgekregen. Dat noemen ze ook de zogenaamde erfzonde. De natuurlijke mens is hieraan onderhevig. En laat het duidelijk zijn met het opnieuw krijgen, opnieuw verwerven van een vrije wil om te kiezen wanneer je een nieuwe schepping bent geworden in Christus, betekent dat niet dat je autonoom bent geworden. Je behoort Christus toe en je gehoorzaamt hem door in zijn kracht te kiezen om zijn wil te doen en om de zonde te weerstaan. Dat hield vrije wil toen al in voor Adam en Eva, bij de schepping. Bij de komst van de eerste Adam wordt er ook gezegd. En dat had ook de vrije wil in bij de komst van de tweede Adam. Je kiest voor God omdat hij je in zijn genade weer heeft doen beschikken over het kunnen weerstaan van de zonde. En is dat dan helemaal op eigen kracht? Nee. Paulus zegt opdat hij in de komende eeuwen de alleovertreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. We hoeven dat niet zelf te doen. We mogen iedere dag mogen we bij Christus komen en hem vragen, help mij vandaag. Er zullen ook vandaag in mijn leven zoveel zaken zijn waarvan ik weet dat ze niet van u zijn en die verleidelijk zijn. Mag ik op uw kracht rekenen? Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof en dat niet uit u, het is de gave van God. Niet uit werken, opdat niemand roemen, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Het mag duidelijk zijn dat Paulus' boodschap in dit gedeelte van zijn brief aan de gemeente van Efeze klip en klaar is. In ons nieuwe bestaan zijn we volkomen afhankelijk van Gods wil in zijn Zoon Jezus Christus. Niets van ons heeft God doen besluiten om genade te tonen. Zijn genade was van hem. Het was ons onverdiend gegeven. En het zou ook iedere dag groter en groter moeten worden in ons leven. En zo iedere dag de Heer meer verheerlijken. Ik wil het kort hebben over Luther. Waarschijnlijk, zijn naam wordt eigenlijk nooit genoemd bij ons in de gemeente. Maar we kennen denk ik allemaal de naam Maarten Luther. En de reformatie welke hij heeft gebracht. En ook dit gedeelte, dat handelt over goede werken. Luther begreep volkomen dat goede werken op zich niets waren. Als ze niet voortkwamen uit dankbaarheid naar God om de genade die hij heeft getoond in Christus, dan was het eigenlijk niets. Het afkopen van Gods genade, zeker in de Romeinse traditie van toen, de zogenaamde aflaten, dat was ook volkomen fout in zijn ogen. Maar waar hij niet zijn hoofd omheen kreeg, waar hij niet uitkwam, dat was het onvermogen om zijn hart, zijn eigen hart, zo op God te richten en vanuit zijn hart God te dienen en hem welgevallig te zijn. Welgevallig te zijn, zodat God zodoende hem zijn gunsten zou tonen. God hem iedere dag genadig zou zijn. En je ziet, hier sluipt ook bij Luther die gedachte erin, hoe dienstbaar en hoe gelovig hij ook was, dat er toch iets in hem rest van, wat kan ik toch vandaag doen om God te plezieren, zodat hij mij welgevallig en genadig is. Genade, dat God genade zou tonen, hoe krijg ik hem toch zo ver? En op een dag drong het tot hem door dat hij niets anders kon doen dan de God die hij zocht, dat hij die tegelijkertijd haatte. Want dat eindeloze geploeter, dat werd hij zo zat. Hij wilde, maar hij kwam er telkens terug op dat hij zelf dat moest doen. Dat hij zelf zaken moest verrichten. En hij kon God alleen maar haten voor dit inzicht. Hij was er zo klaar mee. En misschien herken je dit wel. Dat er nog steeds een verlangen is, soms, of misschien vaker, dat je uit eigen kracht dingen moet doen voor God, in het verlangen dat hij je daarvoor beloont. Dat je daarvoor als het ware aan het eind van de dag hoort, nou, je hebt het weer goed gedaan vandaag. Dat hij je genade betoont. Maar daar kwam Luther tot het inzicht dat Gods genade, zijn gerechtigheid, dat waartoe hij zich zo voor inspande om het te verkrijgen, dat dit alleen door God zelf gegeven wordt. Dat dit alleen door God zelf gegeven is in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof. En dat niet uit u. Het is de gave van God. Niet uit werken, opdat niemand roemen. Opdat niemand op zijn borst kan slaan en zeggen, zie je wel, dat heb ik mooi gedaan. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Luther ontdekte dit. En wat een bevrijding, wat een nieuw inzicht kreeg hij daar. En wat leidde dat tot een reformatie, een nieuwe, ja, nieuwe schepping van de religie die toen werd beleden. Het gaat om Gods genade. Hij heeft zijn Zoon gegeven en ons zo genade getoond. Nu mochten goede werken enkel nog uit dankbaarheid worden gedaan, zonder enig ander motief, slechts uit dankbaarheid voor Gods genade in Christus. En wetende, zoals het daar ook staat, dat hij deze al lang van tevoren heeft voorbereid. Hij heeft het alles al klaar. Hij zegt als het ware, je hoeft alleen nog maar daarin te wandelen. Jij mag goede werken doen. Ik heb het al voorbereid voor jou in je leven. En bij de ene is dat dit en bij de ene is dat dat. Doe het in mijn afhankelijkheid. We mogen wandelen en hem zo verhogen in onze dankbaarheid. Maar God, die twee woorden. Zo kwam God tussen beiden en veranderde de mens die jij en ik was in de mens die je nu mag zijn. Een nieuwe schepping, een nieuw maaksel in Christus Jezus. Het is wat we vandaag vieren. En misschien besef je niet dat het overbruggen van de kloof die de mens van God scheidt door het verzoeningswerk van Jezus Christus aan het kruis op Golgotha, dat je ook daadwerkelijk als wedergeboren Christus een nieuwe schepping heeft gemaakt. Dat je daadwerkelijk een nieuwe woonplaats hebt gekregen in Christus. Christus is bij God, gezeten aan zijn rechterhand. Wij zijn in Christus, dus wij zijn ook al in God. We hebben daadwerkelijk onze oude woonplaats onder het bewind van Gods vijand, de duivel, kunnen verlaten. Je bent overgezet naar het nieuwe koninkrijk onder het bewind en de bescherming van Gods Zoon, Jezus Christus. En dit betekent dus dat je geen onderdaan van twee koninkrijken hoeft te zijn, maar ook geen onderdaan van twee koninkrijken kan zijn. Het nieuwe waar Christus heerst en de oude waar de vleeselijke mens nog steeds de heerser van de luchten moet gehoorzamen, dat zijn die twee koninkrijken en je bent overgezet. Je hoeft en je kan geen onderdeel meer vormen van beide koninkrijken. En alhoewel wij het een doodnormale zaak vinden nu hier, dat er sprake is van het hebben van een dubbel paspoort, is daar geen sprake van in Gods koninkrijk. De Bijbel zegt ons, je kan ook geen twee heren dienen. Je zal de een gaan haten en de ander lief hebben, of je zal je aan de een hechten en de ander gaan minachten. Er is geen dubbel paspoort mogelijk. Je woont in Gods koninkrijk, onder zijn wet, onder zijn bescherming, of je woont nog steeds in het werelds koninkrijk, in het vlees, als onderdaan en onder de wet van Gods vijand. Maar als je een nieuw leven, een nieuwe identiteit, een nieuw staatsburgerschap, een nieuwe woonplaats en een nieuwe wetgeving hebt geaccepteerd, dan moet je weten, en hiervan mag je overtuigd zijn, verzekerd zijn, dat de heerser van de wereld geen macht meer heeft over jou. Dat de duivel ook geen zeggenschap meer heeft over jou. En het woord zegt, we zijn wel in de wereld, maar niet van deze wereld. Het is zo dat onze vleeselijke natuur, die ook nog steeds in ons zit, die is misschien nog wel vatbaar voor de pijlen die op ons worden afgeschoten. Denk ook aan de geestelijke wapenrusting, hoe je daarin mag voorbereiden. En je ervaart ook nog wel die verleiding om daaraan toe te geven, maar dat hoeft niet langer. We hebben weer een vrije wil gekregen om niet langer daaraan te gehoorzamen. Je bent niet langer meer gebonden om te gehoorzamen, want je bent nu deel van een nieuwe wet, een nieuwe wetgeving. En de nieuwe koning en de nieuwe heerser in jouw leven, Jezus Christus, die zegt, jij behoort mij toe. Jij mag mijn wil vervullen. En die is niet zwaar. Mijn juk is zacht en mijn last is licht. Je hebt je vrijheid en je vrije wil om iedere dag weer voor Christus en zijn wil voor jouw leven te kiezen. Dat heb je teruggekregen op het moment dat je je oude, zondige leven voor hem hebt neergelegd, voor God hebt neergelegd en dat je erkend hebt dat je uit jezelf nergens toe in staat bent. Dat je niet in staat bent om de zonde te weerstaan. Dat je niet in staat bent om zijn genade af te dwingen. Dat je niet in staat bent om goede werk te verrichten, anders dan met een ander motief. Dat je zijn genade wil verdienen. Dit alles mogen we doen in die nieuwe vrije wil, uit dankbaarheid. Op het moment dat je Christus hebt erkend als jouw redder en verlosser, heb je toegang gekregen tot zijn koninkrijk. Heb je je voormalige woonplaats verlaten en je hebt nog maar één paspoort nodig. Eén hemels paspoort voldoet voortaan. En zoals Paulus zijn broeders en zusters voortdurend in zijn aanwezigheid of zijn afwezigheid bleef bemoedigen en ondersteunen, mogen wij dat vandaag ook op onze beurt doen. Zoals hij zich één wist in de gemeenschap met zijn mededienaren in het lichaam van Christus, zo mogen wij dat vandaag ook doen. Zoals hem toegang was verschaft tot dat ene nieuwe koninkrijk, zo mogen wij ook beseffen dat wij daar nu ook toe behoren. Van het oude overgegaan tot het nieuwe. En houd jezelf en elkaar daarom ook voor wie je was en wie je nu bent geworden. Door de genade die in Christus is. Inwoner van het hemels koninkrijk en kind van de Allerhoogste Heer. En zo mogen we straks ook overgaan tot het deelnemen aan de tafel van de Heer, aan het gedenken van het avondmaal. Gedenken dat Christus zijn lichaam gaf en zijn bloed liet vloeien, gehoorzaam was aan de wil van zijn hemelse Vader, om ons tot één in hem te maken en zo al een plek te geven naast de Vader in de hemel. Laten we samen bidden. Vader, hoe mogen we u danken, Heer, voor de genade die u ons heeft getoond. De genade waarover Paulus wilde vertellen, maar waar uw Zoon Jezus Christus het bewijs van is. Heer Jezus, dat u uw lichaam, uw leven heeft afgelegd om de wil van uw Vader te voldoen in zijn liefde voor ons. Zijn liefde voor zijn schepping, zijn liefde voor de mens. Heer, dat u dat heeft volbracht aan het kruis op Golgotha. Dat u de verzoeningsdaad heeft gedaan, gemaakt, Heer, uit uw eigen kracht. En dat wij in uw kracht zo een nieuwe woonplaats hebben gekregen. Steun ons zo iedere dag, Heer, om de vrije wil die wij van u hebben gekregen, om die ook te gebruiken. U te volgen, Heer, uw woord te zoeken om te begrijpen wat uw wil voor ons is, voor ons leven is. En dat we zo gesterkt worden, dat u ons zo kan bekleden met een geestelijke wapenrusting, zodat we niet meer vatbaar zijn, Heer, voor de verleidingen die er zijn vanuit de wereld. Dank u dat u ons daar wilt sterken, dat u ons daarin wilt helpen. Dank u dat u ons voorziet, Heer, iedere dag van uw wijsheid en uw leiding. Heer, dat we elkaar ook zo mogen blijven opbouwen en elkaar mogen sterken met deze boodschap. U hebt alles volbracht. Maar God, amen.